Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst is een nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal. Zondag 10 maart zijn de diensten als volgt, maar om 10 uur hoop ik zelf voor te gaan in een dienst waarin broeder J. van Koot in het ambt van diaken wordt bevestigd. 'S Middags om 16:30 gaat dominee J.C. de Groot voor. Wij wijzen u alvast op de diensten van de komende middag, woensdag 13 maart. De middagdienst is om 14:30, waarin u voorgaat kandidaat P. Buitelaar. En de avonddienst begint om 19:30 en daarin hoop ik zelf voor te gaan. Nogmaals delen wij mee dat op woensdag 27 februari plotseling is overleden Wilhelmina van der Heijden in de leeftijd van 79 jaar. De rouwdienst vindt plaats op maandag 4 maart om 13 uur op de begraafplaats Krooswijk. Voor alle data geldt Deo Volente. De dienst der offeranden. De eerste collecte is, zoals aangegeven, de voorjaarszendingscollecte, die we van harte aanbevelen. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Dat waren de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij uit Psalm 64 zingen en daarvan het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64 zingen wij vers 10. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Wij zingen Psalm 106, vers 2, na de lezing van Gods wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we samen bidden. Heere, wij mogen u danken dat wij hier samen zijn. U bracht ons vanmiddag op deze plaats. U geeft ons het leven. En laat het dan hier mogen zijn, het leven in de Heere Jezus Christus, die de Zoon heeft. Heeft het leven die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En Heere, laat die ernst vanmiddag ook aanwezig mogen zijn. De woorden van Jezus Christus zelf in ons midden mogen klinken. In onze eigen levens. In de moeizame praktijk van elke dag. Maar geef dat, Heere, door uw geest. Opdat wij mogen luisteren. En dat wij gebracht worden om de werkelijkheid te zien zoals Jezus Christus het zag. Heere God, we danken u dat u daarvoor uw evangelie gegeven heeft. Een goede boodschap, een goede tijding van zaligheid en van verlossing voor een ieder die u mag kennen. Heere, we vragen u dat het woord van uw evangelie in ons midden mag zijn. En we bidden u om uw Heilige Geest, als het woord in onze harten gestrooid wordt, geef dat wij dat zaad niet zullen verstikken, zullen verachten, zullen laten wegnemen, maar dat het mag opgroeien en vele vruchten dragen. Heere, we bidden om de werking van de Heilige Geest, ook als het woord gepredikt wordt. We danken u, Heere, dat we daarop mogen vertrouwen, want u heeft toch immers beloofd dat uw woord niet leeg tot u weerkeert. Dan gaat uw werk het allerbeste voort. Als uw evangelie wordt verkondigd en door de vermaningen worden genade meegedeeld. Laat dat ook vanmiddag zo mogen zijn, Heere. En dat wij voor het eerst of opnieuw onze ogen mogen richten op de Heere Jezus Christus. Die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. En geef dat wij mensen van die weg mogen zijn. Die weg achter de overste leidsman. En de voleinde van het geloof. Die overste leidsman. Waarvan het woord zegt dat het God betaamde om de overste leidsman door lijden te heiligen. Opdat hij vele kinderen tot de heerlijkheid brengen zou. Laat, Heere, die kracht van het offer van Christus ook vanmiddag in de prediking mogen zijn, maar ook in ons aller leven. Wij zien naar uit, Heere, en we danken u voor wat wij mogen zien, wat u in ons midden doet. Dat wij het mogen zien en horen en merken, dat het evangelie werkelijk een kracht van God is, tot zaligheid voor ieder die het gelooft. En we bidden, Heere, dat u ook nu, als u ons deze dienst geeft, dat evangelie en die uitwerking schenkt. Wij bidden ook voor degenen die niet bij ons zijn, maar die op dit moment of later via de website de preek meeluisteren. Heere, geef ook aan hen uw zegen. We bidden voor mensen die werkzaam zijn in de verpleging, in de gezondheidszorg. Het tekort wordt gevoeld aan christelijk personeel en christelijke artsen die respect hebben voor het leven, die ook respect hebben voor de dood, die het weten dat hun werk zo belangrijk is, maar die ook weten dat God het God is die het leven geeft en die het moment van de dood bepaalt. Heren, we bidden dat ook daar niet zal blijken wat uw woord zegt, dat de barmhartigheden van de goddelozen breed zijn. Laat juist in de gezondheidszorg zo'n rijke vrucht van onze christelijk verleden. Heere, laat juist daar ook de christelijke naastenliefde en barmhartigheid aanwezig mogen zijn. En we bidden voor allen, ook uit ons midden, die daar werkzaam zijn. Heere, we bidden voor mevrouw Vrij. Ze kan niet in ons midden zijn door ziekte. Gedenk haar op haar hoge leeftijd. En Heere, geef dat zij niet alleen terug mag zien op het leven, maar ook vooruit mag zien op het leven dat komen zal en nu reeds is. We danken u dat wij vanmorgen samen mochten zijn in een dienst van woord en sacrament. Het sacrament ligt achter ons, maar het hoorbare evangelie geeft u ons vanmiddag opnieuw. En laat wij daarna mogen luisteren. Laten wij mogen geloven met het hart en belijden met de mond. Heere, wij bidden voor uw volk Israël. Geef dat ook zij mogen komen tot hem die de vervulling van de schriften is. Dat zij de belijdenis van Petrus zullen naspreken. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Laat de beloften die u heeft voor het oude verbondsvolk spoedig in vervulling mogen gaan. Want dat zou voor de kerk uit de heidenen ook zijn als het leven uit de doden. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk diegenen die het kruis op zich nemen en u volgen tot in de dood. Gedenk, Heere, de vervolgde kerk. Maar geef dat ook wij, Heere, ons kruis op ons nemen en u zullen navolgen. Zo bidden wij, Heere, om uw woord en om uw geest. En beschaam dan de hoop niet die in onze harten leeft. Maar wilt u doen boven bidden en denken uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wel in Matteüs hoofdstuk 16. In deze lijdensweken denken wij na over het thema waarom het kruis. Ik geloof dat dit de vijfde preek is in deze serie. En wij denken nu na over Matteüs 16 vers 24 en 25. Wij lezen vanaf vers 13 tot en met 28. Matteüs hoofdstuk 16. Vanaf vers 13. Het woord van God spreekt als volgt. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zij u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, een valstrik. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het de mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden na zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet smaken zullen totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. Vers 24 en 25 uit dit hoofdstuk vormen de tekst voor de prediking. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Laten wij de vraag boven de preek schrijven: wie wil komen achter mij? De vraag van de Heere Jezus, ook aan ons. Wie wil er komen achter mij? Drie gedachten. Ten eerste eenvoudig belijden. Ten tweede vrijwillig kruisdragen. Ten derde onwillig sterven. Wie wil er komen achter mij? Ten eerste eenvoudig belijden. Wij zullen stilstaan bij de belijdenis van Petrus in vers 16, die aan deze woorden van Jezus in 24 en 25 vooraf gaat. En het is belangrijk om dat verband te zien. Eenvoudig belijden. Ten tweede, vrijwillig kruisdragen. Het gaat om een kruisdragen achter Jezus en dat moet je willen, zo iemand achter mij wil komen. Ten derde, onwillig sterven. Er staat in vers 25, zo iemand zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Onwillig sterven, onze derde gedachte. Laten wij zingen uit de avondzang en daarvan dan vers 1, 5 en 6. Wij zingen uit de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht. En vers 5, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weer om. Wij zingen 1, 5 en 6 uit de avondzang. Gemeente, de Heer Jezus zegt het, als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Zijn kruis. Wie een beetje weet wat een kruis is, ziet in deze woorden een ontstellende barrière. We hebben in de eerste preek over die vraag waarom het kruis, wat uitvoerig is stilgestaan bij die vraag wat dat nu inhield. Wat voelde je als je gekruisigd werd? Daaraan dacht de Heer Jezus en daaraan dachten de discipelen toen hij deze woorden sprak. Neem je kruis op en volg mij. Dat, zegt Jezus, behoor je te willen. Wie achter mij wil komen, neem je kruis op. Gemeente, hoe kan Jezus dat nu van ons vragen? Alleen de gedachte aan zijn kruisiging, als je daar werkelijk bij stilstaat, kan je al beroerd maken. Wat heeft hij geleden? En nu vraagt hij aan ons dat wij bereid zijn ons kruis op ons te nemen, die dwarsbalk, om zelf je dwarsbalk mee te zeulen naar de plek waar je vastgespijkerd wordt en een ellendige dood sterft. Ieder mens wil toch zijn leven behouden. Wat zijn dit voor woorden die Jezus hier zegt? Dat kan hij toch niet menen. Misschien dat jij die verwarring wel herkent. Soms lijkt het evangelie zo eenvoudig en soms is het onmogelijk. Soms is het zo helder en zo bereikbaar, mag ik het zo zeggen. En een volgend moment is het veel te hoog. Wat moet je daar nu van denken? En zo word je heen en weer geschud. De ene keer hoor je een preek waar uitgelegd wordt hoe eenvoudig het is om zalig te worden, alleen het geloof. En je denkt, ja, dat is het. En de volgende moment hoor je een hele andere preek. En dan denk je, ja maar, zo eenvoudig als ik het eerst dacht, kan het niet zijn. Soms hoor je wat wij dan noemen een lichte dominee. Maar de volgende keer hoor je een zware dominee. En beide hebben hun bijbelteksten. De een die zegt, ieder die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En de volgende zegt, zelfs de rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. En het is zo'n verwarring en het is zo lastig. Wat moet je daar nu van denken? Is het evangelie nou eenvoudig of is het moeilijk? Is zalig worden eenvoudig of onmogelijk? Wel gemeente, dat moeten wij zien in het juiste verband. Ik denk dat we deze woorden het beste begrijpen als wij ook de woorden die daaraan vooraf zijn gegaan meenemen. Ik kan niet het hele gedeelte vanaf vers 13 nu vanmiddag bespreken. Ik moet een gedeelte overslaan. Maar dat begin, wat wij gelezen hebben, vers 13 tot en met 17. Jezus is met zijn discipelen, zegt vers 13, gekomen in de delen van Caesarea Philippi, ver weg van het rumoer in een rustige streek. Daar is dus nu de gelegenheid dat hij in de beslotenheid en de vertrouwelijkheid van die kleine groep van zijn discipelen een persoonlijk gesprek voert. Geen schare, geen mensen erbij die meeluisteren, die vragen stellen. Nee, nu een moment van bezinning en afzondering. En er is heel veel al gebeurd. Vanaf hoofdstuk 5, hier in het Matthäus evangelie, de bergreden, met alle wonderen, met alle gelijkenis. Wat hebben ze al veel gezien en al veel meegemaakt, deze discipelen. En al die indrukken zijn naar hen toegekomen en tot hen doorgedrongen. En nu stelt Jezus die vraag. Als je dit alles hebt gezien, gehoord, meegemaakt, wie ben ik? Hij stelt de vraag hoe de mensen over hem denken. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Er staat hier geen één negatief antwoord bij. Het zijn allemaal positieve antwoorden. Johannes, Elia, Jeremia, een van de profeten. Maar het is toch nog niet tot die hoogte die nodig is. En daarom komt er nog een vraag achteraan in vers 15. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? De persoonlijke vraag wordt gesteld aan de discipelen. Wie is deze meester? En Simon Petrus, iemand die namens de andere antwoordt, zegt in vers 16. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de beloofde Messias. Christus, Messias. De Zoon van de levende God. En die belijdenis hoort Jezus aan en hij ontkent het niet. Integendeel. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, dat is nu eenvoudig belijden. Eenvoudig belijden, daar begint het mee. Wie zegt u, wie zeg jij dat ik ben? Die vraag stelt de Heer Jezus aan ons allemaal vanmiddag. Wie ben ik? Gij zijt de Christus. Zalig zijt gij. Dat heeft vlees en bloed, je natuurlijke kennis en je natuurlijke aanleg je niet geopenbaard, maar dat is hemelse kennis, dat komt bij mijn Vader vandaan. Paulus zegt in 1 Korinthe 12, niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is, dan alleen door de Heilige Geest. Martha heeft het gezegd als antwoord op de vraag van de Heere Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Die mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof je dat? Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus. De Zoon van God die in de wereld komen zou. De moorman vroeg het aan Filippus in Handelingen 8. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. En deze man gaf het eenvoudige antwoord. Dit was zijn belijdenis. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zalig zijt gij. En dat zegt Jezus ook tegen ons. Zalig ben je als je dat belijdt. Wie zegt gij, wie zegt u of jij dat ik ben? Gij zij de Christus. Zalig. Jezus zegt dat gemeente voordat hij vers 24 en 25 gaat uitspreken. Laten wij die volgorde niet omdraaien. Jezus zegt niet tegen Petrus. Petrus, als jij bereid bent je kruis op te nemen en mij te volgen tot in de dood. Dan ben je zalig. Nee, Petrus is zalig vanwege die eenvoudige belijdenis. Zalig zijt gij, omdat hij Jezus belijdt als de Christus. Het is waar, gemeente, we zullen dat zo meteen zien in die volgende versen. Jezus vraagt ons leven, niets minder. Niets minder dan dat. Ons leven. We moeten het verliezen. Maar wanneer vraagt hij dat? Wanneer? Nadat hij zelf het leven gegeven heeft. Het eeuwige leven, zalig. En na die zaligverklaring komt die oproep, die nodiging om hem te volgen. Petrus wordt zalig verklaard. Niet op grond van zijn navolging, maar op grond van zijn belijdenis. En gemeente, dat geldt voor ons ook, voor ons allemaal, wie wij zijn. Dat eenvoudige geloof, die eenvoudige belijdenis, is genoeg om de woorden van Jezus te mogen horen. Zalig ben je. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Ja, maar dominee, ik ben zo bang dat het allemaal maar verstandsgeloof is. De Heer Jezus zegt zalig. Die moorman, die kreeg de vraag, als je van harte gelooft. En hij zei eenvoudig, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was geloof met zijn hart. Ja, dominee, ik heb helemaal niet zoveel te vertellen, ik ben maar een eenvoudig mens. Is het dan wel waar? Eenvoudig belijden is genoeg om zalig te worden. Dit is de vraag, wie is Jezus voor u? Ik vraag niet wat de mensen ervan zeggen. Ik vraag niet wat de mening is van de hersteldhervormde kerk. Gij, u, jij. Wie is deze Jezus voor u, voor jou? En mag je dat persoonlijk zeggen? Hij is voor mij de Christus. De Zoon van de levende God. Gemeente, zo hebben wij toch vanmorgen avondmaal mogen vieren. Avondmaal is altijd van twee zijden. Maar het begint hiermee. Het is de belofte, de zalige verklaring van de kant van Jezus Christus. Zalig ben je door mijn kruis, door mijn dood, door mijn offer. Alles heb ik voor jou overgegeven. Neem het, eet het. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Daar begint het mee. En vervolgens inderdaad, gemeente, is het avondmaal ook de belijdenis van onze zijde. Dat wij belijden, dat wij hem willen dienen. Zo eenvoudig is het geloof. Ja, zegt u, het avondmaal is niet zo eenvoudig. Avondmaal is zo hoog, is zo onbereikbaar. Nou, gemeente, niet voor het geloof. Voor het geloof is dat niet moeilijk. Wat doet het geloof? Wat doet het geloof, gemeente? Het geloof gelooft. Het geloof gelooft de Heere Jezus. Ook aan het avondmaal. En als de Heere Jezus het dan zegt, hier alsjeblieft, dit is mijn lichaam dat voor jou verbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor jou vergoten is. Neem dat. Eet en drinkt. Wat gelooft dan het geloof, gemeente? Het geloof zegt amen. Zo is het. Als hij het zegt, dan is het waar. En als hij, de Heere Jezus, het zegt, zalig ben je, dan zegt het geloof, zalig ben ik. Waarom? Omdat hij het zegt. Geweten, zo eenvoudig is het geloof. Steunen op de woorden van de Heere Jezus. En als hij zegt, zalig, wie bent u dan en jij dan om te zeggen dat dat niet waar is? Dus dat is onze eerste gedachte. Eenvoudig belijden. Op de vraag van Jezus, wie hij is. We gaan naar onze tweede gedachte. Vrijwillig kruis dragen. We richten ons nu op vers 24 en 25. Na die eenvoudige belijdenis, die Petrus namens allen heeft uitgesproken, vraagt Jezus wel heel veel. Heel veel. Toen zei Jezus, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Het kruis, ik heb dat al een paar keer eerder gezegd, maar het is goed om dat nog een keer te herhalen. Het kruis is, gemeente, niet hetzelfde als wat we een paar weken geleden in de preek hebben benoemd als het kromme in het levenslot. De moeite en de zorgen die ieder mens ondervindt in dit leven. Wij zeggen dat wel, hè? Elk huis heeft een kruis. Dat is niet waar. Niemand heeft een kruis behalve een christen. Ieder mens heeft moeite en zorgen. Ieder mens heeft te maken met het kromme in het levenslot. Maar alleen een christen heeft een kruis. Want een kruis is datgene wat je op je neemt in de navolging van Christus. De christenen worden in Handelingen 9 de mensen van de weg genoemd. Welke weg is dat? De mensen van de weg. bijzondere uitdrukking. Wel gemeente, dat is de weg naar het kruis. Dat zijn christenen. Die het kruis op zich nemen en diezelfde weg gaan die als die Jezus is gegaan. Hij nam zijn kruis ook. Hij ging om te sterven. Dat doet een christen ook. Neem je kruis op en volg mij. En Jezus die zegt dat, verplicht ik je niet, maar ik vraag dat je dat vrijwillig doet. Wie achter mij wil komen, het moet niet. Het is niet een zweep, het is een gewillig iets. Een christen neemt vrijwillig het kruis op zich. Dat overkomt je dus niet. Het kromme in het levenslot overkomt je wel. Maar het kruis overkomt je niet, want je wilt het. Je kiest ervoor. Je doet dat in bereidheid. Wat is dat kruis dan, gemeente? Wat is dat kruis? Eerst even dit. Voor de eerste lezers van het evangelie aan Matthäus kon dat letterlijk betekenen dat ze ook gekruisigd zouden worden. In een tijd van christenvervolging, wie beleed ik ben een christen, kon dus gekruisigd worden, letterlijk lichamelijk. Ben je een christen? Ben je een volgeling van die gekruisigde? Dan zullen we jou kruisigen. Dat risico hoorde erbij. Als je een christen was, kon je leven eindigen aan het kruis. En er zijn er velen geweest. Petrus zeer waarschijnlijk zelf ook. Dat geeft, betekent niet gemeente dat je pas echt christen bent als je de martendood sterft. Dat zou natuurlijk onzin zijn. Maar het betekent wel, om die dingen even scherp te stellen, als je Jezus volgt, dan zijn de gevolgen wel radicaal en heel groot. Met dit wellicht als uiterste consequentie. Wie in Christus gelooft, moet rekening houden met vergaande gevolgen. En Jezus mag toch ook wel wat vragen van ons. Het is geen ingewikkelde genade, maar het is ook geen goedkope genade. Hij heeft het gekocht met zijn eigen dood. Dus die vraag, gemeente, wat is dan dat kruis wat je op je moet nemen? Is dat misschien iemand die een moeilijk huwelijk heeft en die zegt, ik heb zoveel te lijden van mijn vrouw. Ik ga zo onder alle spot en harde woorden van mijn man gebukt. Ik heb zo'n kruis in mijn kinderen. Nee, gemeente, dat kruis, schrik niet, is het symbool van je eigen dood. Zijn kruis. Neem ieder die mij wil volgen, nemen zijn eigen kruis op. Zoals het kruis van Christus zijn dood betekende, betekent mijn kruis mijn dood. Je moet jezelf, staat er, verloochenen. Kinderen, wat is verloochenen? Jullie weten wel dat Petrus de Heer Jezus heeft verloochen 3 keer. Hij heeft de Heer Jezus verloochen. Hij zei, ik ken hem helemaal niet, ik wil er niks mee te maken hebben. Dat is verloochenen. En nu zegt de Heer Jezus niet dat je de Heer Jezus moet verloochenen, maar je moet jezelf verloochenen. Wat Petrus zei toen in de zaal van Caïfas over de Heer Jezus, had hij over zichzelf moeten zeggen. Dat is verloochenen. Zo spreken over jezelf. Jezelf afwijzen. Verloochenen. Vers 25 zegt, het is je leven verliezen. Kwijtraken. Dat laat ons zien, gemeente, deze boodschap van het kruis laat ons zien dat er 2 vormen van leven zijn. En Jezus legt dat niet uitvoerig uit in vers 25, maar als we het aandachtig lezen, valt het wel te begrijpen. Er is het ware leven dat ontstaat in die navolging van de Heere Jezus. Het ware leven, het echte leven, het nieuwe leven. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het nieuwe leven. Maar er is ook dat oude leven. En dat moet sterven. Het nieuwe leven is door de Heer Jezus verdiend en het oude zondige leven is door hem gedood. En zo is een christen een tweemens. Dat oude leven is er nog en dat nieuwe leven is er. En de Heer Jezus zegt, zo wie zijn leven, vers 25, zal willen behouden, dat oude leven, wie dat wil vasthouden, die zal het leven, het nieuwe leven, verliezen. Maar zo wie zijn leven, het oude leven, verliezen zal, om mijnentwil, die zal het nieuwe leven vinden. Leven en leven dus. Twee manieren van leven. En een christen kent ze allebei. Een christen is tegelijk edel en onedel. Tegelijkertijd goed en slecht. Mooi en lelijk. Oprecht en onoprecht. Allebei. Een kind van God. En toch kom je soms kruiperig toe om de duivel te dienen. Uit wiens klauwen ik bevrijd ben door het bloed van Christus. En als wij gemeente voor het kruis van Christus staan, dan zien wij die twee manieren van leven. We zien tegelijkertijd onze waarde. Want Christus heeft ons zo lief gehad. Van zo'n grote waarde geacht, dat hij zijn leven gaf voor ons. En we zien onze onwaarde, onze zonde. Zo groot was mijn zonde, is mijn zonde, dat Christus voor mij moest sterven. Kijk, gemeente, dat vraagt de Heer Jezus van ons. Om nu te sterven, te willen sterven aan dat oude leven. En zo krijg je het echte leven. En wie dat niet wil, die dat oude leven van zonde, van egoïsme, van slapheid, van luiheid, geestelijke luiheid, vast wil houden, die zal het leven verliezen. Die van Christus zijn, zegt Paulus in Galaten 5, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. En zo zal ik het ware leven vinden, het leven in de Heere Jezus, als ik dat oude leven doodmaak. Afsterven, dat betekent doodmaken. En toch, gemeente, zegt de Heer Jezus, ik zei het al, dat we dit niet moeten doen, maar hij zegt, mijn volgelingen die willen dat, die willen sterven, die willen achter mij komen, die willen hun kruis op zich nemen en de dood ingaan. Hoe kan dat, gemeente? Dat christenen dat willen. Nou, gemeente, als wij zien op het kruis van de Heer Jezus, wat wij in onze eerste gedachten zagen, zouden we dan niet bereid zijn hem te volgen? Als hij ons van de nood en de dood en de vloek verlost heeft, van de eeuwige dood verlost en zalig heeft gesproken, zouden wij dan niet gewillig met ons hele hart hem willen dienen? Er staat in 1 Samuel 11 over de stad Jabes die bevrijd werd door Saul. En vervolgens, vele jaren later, en zelfs generaties later, waren de mensen van Jabes nog steeds met dankbaarheid vervuld jegens de familie van Saul. Ja, logisch, natuurlijk, begrijpelijk. Hij had hen bevrijd. En zo heeft Christus ons bevrijd. Zouden we hem dan niet dienen? Vrijwillig? Als hij die weg is gegaan, als hij onze leidsman is, dan volgen wij hem toch, al is het de weg naar het kruis. Gemeente, en dan zit er nog iets in die tekst. Jezus zegt, zo iemand, wie dan ook, Maakt niet uit wie. Wij zijn soms van die mensen dat wij horen over een christen in Noord-Korea of in Eritrea of waar dan ook uit de kerkgeschiedenis. Iemand die zo vervuld is met liefde voor de Heere Jezus dat hij of zij bereid is te sterven. En je bent er jaloers op en je denkt, wat is dat een bijzonder geloof dat iemand zo ver mag gaan om Christus te volgen tot in de dood. Ouders, misschien heb je thuis wel een boekje waarin je je kinderen voorleest over de martelaars. Bijzonder. En je bent er jaloers op. Ja, gemeente, al was er in de hele wereldgeschiedenis één iemand geweest die zo vervuld was met liefde voor de Heere Jezus, dat hij of zij tot in de dood hem wilde vasthouden, dan vult dat ons hart met ontzag. En laat het ons zien hoe rijk en hoe heerlijk het evangelie is. Maar Jezus vraagt dat niet alleen van de mensen in Noord-Korea en Eritrea, maar ook van u en van jou. Want hij heeft voor u en voor jou niet minder betaald dan voor die martelaar in Noord-Korea. En zou die persoon wel zoveel liefde hebben tot Christus en u en jij niet? Zo iemand, zonder uitzondering, u en jij, die in Christus gelooft. Christus heeft voor jou zijn bloed gegeven. En daarom vraagt hij, verlangt hij, dat jij gewillig, geen plicht, gewillig bereid bent te sterven. Te sterven? Ja, aan dat oude zondige leven dat Christus aan het kruis bracht. Ja, natuurlijk, dat wil je toch niet vasthouden. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daarin nog leven? Ja, maar ik vind het zo zwaar. Ik vind het zo moeilijk. Ik weet niet of ik dat kan. Jezus navolgen tot in de dood. Nou, gemeente, toch mag de Heere Jezus dit van ons vragen. En hij vraagt het. En laat ik het zo zeggen, gemeente. Wij leren de kracht van het kruis van Christus als wij ons eigen kruis dragen. Petrus had nog een hele weg te gaan, hoor. Petrus had beleden dat Jezus de Christus was. En hij was zalig verklaard. Maar dat het een lijdende Christus was, daar moest hij eerst nog niets van hebben. Maar hij heeft het wel geleerd. En wat was de Petrus van Handelingen 2? Na de dood van Christus. Een andere Petrus dan de Petrus van Matteüs 16. En zo gaat Christus ook met u en met jou een weg. Dat eenvoudige belijden maakt je zalig. Maar je hebt nog een hele weg te gaan. En wat leer je in die weg, gemeente? Wat het kruis van Christus inhoudt. John Owen die geeft een voorbeeld ergens in een van zijn boeken. Over twee mensen die onderweg zijn. En de ene is een wandelaar. Die heeft niks bij zich. Geen zware dingen. En die loopt rustig. Niets aan de hand. En de ander heeft een zware last te dragen. En die kreunt en die zucht. En die kan het nauwelijks dragen. Die heeft het veel moeilijker dan die wandelaar. Die zwoegt en die zweet. Ja, dat is waar. Maar, zegt Owen, van wie van beiden kun je beter zien wat zijn kracht is? Van die man die zware last draagt. En hoe zwaarder die last, hoe sterker die blijkbaar is. Gemeente, zo vraagt de Heere Jezus dat wij ons kruis op ons nemen. Hij legt ons een last op de schouders. Die zo zwaar is. Het kost ons leven. Maar toch bewijst hij juist daarin zijn kracht. Wanneer ga ik het kruis van Christus meer en meer en meer waarderen en liefhebben? Als ik mijn kruis op mij neem. Als ik mijzelf dood. Als ik dat oude bestaan wil laten afsterven, dan heb ik zijn kruis nodig. Zijn kracht, zijn Heilige Geest. En dan geeft hij het ook, gemeente. Dus de beste christenen zijn niet die mensen die gemakkelijk rechtop lopen. En waar je geen moeite en geen tegenslag ziet. Maar dat zijn die kreunende en die zuchtende mensen. En niet per se die klagende mensen hoor. Maar die mensen die kreunen en zuchten onder dat kruis dragen. Die geestelijke strijd voeren. Die Jezus volgen. En dan toont Jezus wat zijn kruis waard is. En zijn kracht. Want je zult niet bezwijken. Je zult niet verliezen. Maar je zult het leven vinden. We gaan naar onze derde gedachte. Onwillig sterven. We hebben twee gedachten gezien. Eenvoudig belijden, vrijwillig kruisdragen. En onze derde gedachte is onwillig sterven. Ik moet er toch wat over zeggen, gemeente. Over die beginwoorden van vers 25. Zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Wie zijn leven wil behouden, dat is iemand die niet wil sterven natuurlijk. Je wil leven. Maar je moet sterven. En daarom heb ik dat maar in de derde gedachte aangeduid als onwillig sterven. Vandaag is avondmaalzondag, gemeente, en we kunnen over nadenken. We hebben allemaal een week van voorbereiding achter de rug. Bent ermee bezig geweest? Zal ik wel aangaan? Zal ik niet aangaan? Zal die aangaan? Misschien vond je dat er meer mensen aan hadden moeten gaan. Heel misschien zijn er mensen die vinden dat er minder aan hadden moeten gaan. En zo kunnen wij terecht 4 groepen mensen onderscheiden. Ten eerste mensen die terecht zijn afgebleven. Ten tweede mensen die ten onrechte zijn afgebleven. Ten derde mensen die ten onrechte zijn aangegaan. En ten vierde mensen die terecht zijn aangegaan. Ja, 4 soorten mensen. En toch komt Jezus in dit vers, gemeente, niet verder dan 2 soorten mensen. 2 soorten mensen. Dus dat avondmaal van vanmorgen laten we nu voor wat het is. En we luisteren naar de woorden van Jezus die 2 soorten mensen kent. 2 soorten maar. Er zijn mensen die het leven willen vasthouden. En die zullen het kwijtraken. En er zijn mensen die het leven kwijtraken. En die zullen het vinden. 2 soorten mensen maar. Sommige mensen sterven gewillig. Hebben we in onze vorige gedachten gezien. Sommige mensen sterven onwillig. Dan komt het moment dat wij met kromme vingers het leven proberen krampachtig vast te houden. En het lukt niet. We willen niet sterven en we moeten sterven. Onwillig. Alles kwijt, geen leven meer. De eeuwige dood. Die de Zoon heeft, het is waar, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 2 soorten mensen. Waar geldt dat voor? Dat onwillige sterven. Dat zijn de mensen die hun leven willen behouden. Die vast willen houden aan dat leven van zonde. Dat leven van egoïsme, van zelfgerichtheid, van zelfverwerkelijking, Dat leven van geestelijke luiheid en innerlijke slapheid. Dat is het leven van die mensen die een dubbel leven willen. Het leven nu en alsjeblieft ook het leven straks. Ja, dat gaat niet. Het zijn maar twee soorten mensen. Onwillig sterven, dat zijn diegenen die zeggen, ja, ik ben niet helemaal gelovig, maar ik ben ook niet helemaal ongelovig. Dat gaat niet. Er zijn maar twee soorten mensen. Dat zijn de mensen die twee keer willen leven, en nu en straks. Maar wie nu niet sterft, zal straks niet leven. Zegt de Heer Jezus, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Wie nu het ware leven in Christus niet wil, zal het straks ook niet hebben. Wie vasthoudt aan dat oude leven, zal het nieuwe nooit ontvangen. We moeten het verliezen, kwijtraken. Het moet, het kan niet anders. Gewillig sterven of onwillig sterven. Gemeente, de Heer Jezus verklaarde dood aan dat dubbel leven. Nu leven en straks leven, het gaat niet. Het is één van beide. Of nu sterven en straks leven. Sterven aan dat oude, dat zondige. En leven in Christus. Of het is het oude leven, toch vasthouden. En dan voorgoed de dood. Mag ik jou vragen, waarom geloof je nog niet in Christus? Die vierdeling die ik net noemde, gemeente, prima. Maar ieder mens van ons weet dat er maar een tweedeling is. Geloof of niet. En diegenen van ons die niet waarachtig in de Heere Jezus Christus geloven, waarom geloof je nog niet? Zal ik zelf het antwoord geven? Je wilt je leven niet kwijt. Je wilt je leven niet kwijt. Je beseft misschien wel beter dan Petrus op dit moment wat het betekent om Jezus te volgen. Petrus had het nog nauwelijks door. Maar u wel. Goed. U beseft het. Als ik in Jezus geloof, is dat de dood voor mijn leven. En ik wil het niet. Je vindt je eigen leven verliezen een te hoge prijs. En daarom geloof je niet. Liever ben je dood zonder Christus dan levend met Hem. Liever ben je dood zonder Christus dan levend met Hem. Ja, zegt iemand, maar dat is niet waar, dominee. Ik wil het wel, maar als dat zo is, dan gaan we terug naar onze eerste gedachte. Weet het nog, eenvoudig belijden. Daar ligt het begin van het ware leven. Eenvoudig belijden. En waarom wil je dat dan niet? Daar moeten we terugkomen. Daar ligt het ware leven die de Zoon heeft, namelijk door het geloof aangenomen. Die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Waarom zo geaarzeld? Waarom zo getwijfeld? Waarom al die jammers? Als het zo eenvoudig is. Als het genoeg is om Hem te belijden, dan zal Hij zeggen, ook van u, ook van jou, zalig. Zalig ben je. Daar ligt het antwoord in. Wie straks aan het einde van het leven onwillig sterft, heeft nooit geleefd. Heeft nooit geleefd. Want het ware leven ligt alleen in de Heere Jezus. Maar wie nu gewillig sterft. Aan zichzelf heeft al eeuwig leven. Amen. Wij zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Vers 3 van Psalm 17. Laten wij danken en bidden. Heere Jezus, wij mogen u danken dat u de overste leidsman bent en ook de voleinder van het geloof, die de weg voor ons gegaan bent, opdat wij mensen van de weg zouden mogen zijn. En u laat niet varen het werk dat uw hand begon. Laat dat, Heere, de vastheid mogen zijn onder onze voeten. Dat wij niet steunen op eigen kracht, want het ontbreekt ons ten enenmale aan kracht om ons kruis op ons te nemen, onszelf te verloochenen, ons leven te verliezen. Open onze ogen telkens weer voor Hem, die de opstanding en het leven is, die de Zoon heeft, die heeft het leven al. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hier en zo alleen kunnen wij sterven aan onszelf, als wij mogen weten van het leven in Christus. En we bidden, Heere, dat als eenmaal het moment komt dat wij onze ogen sluiten, dat het geen onwillig sterven zal zijn, dat wij ons niet aan dit aardse, vergankelijke, zondige leven zullen vastklampen, maar het los mogen laten, omdat wij een ander leven mogen kennen. Het leven van Jezus Christus. Ik leef, zegt Paulus, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Heer, we danken u ook voor het woord van deze middag en we bidden dat we die radicaliteit van het evangelie nooit kwijtraken, ook niet als het pijn doet in ons eigen leven. Maar geef ons uw geest, Heer, en geef ons uw kracht vanuit uw eigen kruis om u na te volgen. En zo die grote waarde van uw offer te mogen ondervinden in ons eigen leven. Wees bij ons ook in de komende week. Help ons in alle dingen die te doen zijn. Bescherm ons voor het kwaad en als het sterven wordt. Laat het mogen zijn. Een sterven in de Heere. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan en hun werken volgen met hen. Breng ons volgende week weer samen, Heere. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 67, laten wij dat zingen, weer in aansluiting bij de eerste gedachte. De volken zullen u belijden, o God, u loven altemaal. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Vers 2 uit Psalm 67. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.